Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Herkenbaar of niet? Laat God eerst maar eens iets laten zien van zichzelf. Laat God eerst maar eens iets doen aan de armoede en het lijden in de wereld. En dan geloof ik hem. Als God mij een teken geeft, dan geloof ik dat hij bestaat. Maar hij moet het eerst maar eens bewijzen. Hoe vaak ik die vraag al niet gehad heb, in allerlei vormen. De vraag naar een teken, naar God die zich moet bewijzen. En als ik eerlijk ben, dan, en misschien voor jullie ook wel, dan is het ook een vraag die je zelf wel eens hebt. De een wat vaker dan de ander. Dat God iets van zichzelf laat zien. Als God mij een teken geeft, dan geloof ik in hem. Zoiets lijkt hier ook aan de hand te zijn in Johannes 6. We zijn er ingevallen bij vers 30. Daar staat bij: toen vroegen ze. Nou, wie zijn die ze en aan wie vragen ze wat? Laten we daar eens mee beginnen. Degene aan wie iets gevraagd wordt, is Jezus. En die ze, dat zijn de Joden die naar het onderwijs van Jezus kwamen luisteren. Die hem achterna reisden om de wonderen te zien die hij deed. De genezingen. Om de discussies te horen tussen Jezus en de Farizeeën. De discussies die Jezus won. Die ze, dat waren mensen die op de een of andere manier gefascineerd waren door wat Jezus deed en zei. Die onder de indruk waren daarvan. En die hem achterna gingen om te horen en om te zien. Ja, maar dan is het wel vreemd dat er in vers 30 staat dat ze aan Jezus vragen of hij iets kan doen. Iets kan doen? Daar kwamen ze toch juist voor hem achterna. Ze hadden toch al gezien dat hij van alles deed. Dat is vreemd. En nou vragen ze, wat kunt u doen? Nou, het wordt nog vreemder als je de geschiedenis leest die hieraan vooraf gaat. Want Johannes 6 begint met een groot wonder. Dat kwam net al even naar voren toen ik de kinderen wat vroeg. Johannes 6 begint met een grote menigte die Jezus volgt. Duizenden mensen. En ze zijn zo in gedachten, ze zijn zo bezig met wat Jezus allemaal zegt en doet, dat ze helemaal niet aan eten gedacht hebben. Ze hebben er helemaal niet aan gedacht om een lunchpakketje mee te nemen, een paar boterhammen of zo. En op een gegeven moment krijgen ze honger. En Jezus besluit daar iets aan te gaan doen. Nou zijn er alleen geen winkels in de buurt. En er is geen eten. Dus Jezus moet het anders doen. Er is wel een jongen met 5 broden en 2 vissen. En dan zegt Jezus dat de mensen moeten gaan zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen, staat er. Nou, typisch dat de vrouwen en kinderen niet genoemd worden. Want we weten allemaal dat die veel meer eten. Toch? Ja. Maar ook goed, in elk geval, het zijn er veel meer geweest dan die 5000 die daar zitten. En Jezus, die voedt ze allemaal. Hij begint gewoon met die 5 broden te breken, stukjes eraf. En stukjes van die vis, en dat deelt hij uit, dat laat hij door zijn discipelen uitdelen. En iedereen heeft genoeg te eten. En als iedereen meer dan genoeg heeft, dan gaan ze verzamelen wat er nog over is. En dan houden ze zelfs meer over dan waar Jezus mee begon. Nou, hoe bedoel je? Een teken. Dat is toch een aardig teken, dacht ik zo. En hoe reageren de mensen dan? Ze zeggen, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld is gekomen. Hij moet de profeet zijn die God zou sturen om zijn volk te bevrijden en om het koninkrijk van God op aarde te brengen. Dus eigenlijk hadden ze dat heel goed begrepen. Dat hij niet zomaar iemand was. Hij was een profeet. Maar Jezus weet wat ze denken en hij besluit zich terug te trekken. Dat is ook weer zo eigenaardig. En waarom is dat? Hij weet namelijk dat ze hem mee willen nemen, desnoods onder dwang, en dat ze hem tot koning uit willen roepen. En dat wil Jezus niet. Want het koninkrijk van God en het koningschap van Jezus, die moeten op een hele andere manier plaats gaan vinden. En een stukje daarvan gaat hij uitleggen in het vervolg van Johannes 6. Maar het zal heel anders gaan dan de mensen denken. En het is nodig dat Jezus zich terugtrekt. Dat doet hij ook. Hij gaat alleen de berg in om te bidden. Tot God, zijn vader. Hij zoekt de eenzaamheid en de stilte op. En de 12 discipelen die altijd heel dicht bij hem zijn, die met hem optrekken, die wachten nog een poosje op hem. Maar op een gegeven moment gaan ze er ook maar vast weg naar Capernaum. En ze gaan alvast met de boot weg. En als ze midden op het meer zijn, dan breekt er een geweldige storm uit. Levensgevaarlijk is dat, als het daar gaat stormen met zo'n klein bootje. En ze zijn ontzettend bang. En dan midden in die storm komt Jezus over het water lopen. Hij komt gewoon over het water lopen naar de boot toe. En dan zijn ze nog bang, want ze denken dat het een geest is, een spook. En Jezus gaat bij ze aan boord en nou, een tel later bij wijze van spreken, dan zijn ze aan land. En dan komen ze veilig aan land. Dus je kunt moeilijk stellen dat er geen bijzondere dingen zijn gebeurd voor vers 30. Er gebeurt van alles en nog wat. Tekenen en wonderen. En dan pakken we de draad op in vers 25 en daar staat, dan vindt de mensenmenigte Jezus weer. En waar vinden ze hem? In de synagoge van Kafarnaum. Dat blijkt uit vers 59, daarom heb ik dat vers er nog even bijgelezen. Ze zijn actief naar hem op zoek gegaan. En als ze hem vragen wanneer hij daar dan is aangekomen, want ze snappen er eigenlijk niks van, dat hij één moment nog aan de andere kant van het meer was, en dan ineens weer in Kafarnaum, dan gaat hij daar helemaal niet op in, op die vraag. Maar dan begint hij meteen met ze iets te leren, iets over hun eigen motieven. En hij zegt, jullie motieven zijn niet goed. Jullie zoeken mij niet omdat je tekenen hebt gezien, maar omdat ik je te eten heb gegeven. Dit is dus een heel menselijk motief. Ze komen gewoon voor meer eten. Je kunt dus een wonder meemaken van God, een teken van God, en er dan gewoon helemaal aan voorbij gaan. Dat kan dus. En alleen maar denken aan dat eten dat je hebt gekregen. Hoe is het mogelijk? Ze gaan er gewoon helemaal aan voorbij. Jezus corrigeert ze. En hij wijst ze op het hemelse voedsel dat ze nodig hebben. En hij zegt dat het de mensenzoon is die ze dat zal geven. Een stukje bij beetje. Er zit namelijk een hele mooie opbouw in dit hoofdstuk. Stukje bij beetje gaat Jezus ze iets laten zien van wat dat wil zeggen, dat hemelse brood. En wat Jezus moet gaan doen om ze dat hemelse brood te geven. En nu op dit punt reageren de mensen nog positief. Goed, Jezus, wat moeten we dan doen om dat hemelse brood te krijgen? Ze zijn dus bereid om zich te laten corrigeren. Dat menselijke voedsel, dat was kennelijk niet helemaal goed. Wat moeten we dan doen, let op dat woordje doen, om dat hemelse brood te krijgen? Hoe doen we nou wat God wil? Nee, zegt Jezus, je hoeft niets te doen. Je hoeft geen prestaties te leveren. Je moet alleen geloven in hem die God gezonden heeft. In Jezus dus. Geen prestaties, niets doen, maar geloven in Jezus die door God gezonden is. En hier gebruikt Johannes, een van de ooggetuigen die heel dicht is opgetrokken met Jezus, die alles van nabij heeft meegemaakt. Hier gebruikt Johannes een werkwoord voor geloven dat lastig is om te vertalen. Als wij aan iemand vragen, geloof jij in God? Dan bedoelen we meestal met die vraag, geloof jij dat God bestaat? En als ik een spelletje met iemand doe en ik zeg, joh, ga jij nou met je rug naar mij toe staan en laat je achterover vallen, ik beloof je dat ik je op zal vangen, dan vraag ik van diegene, vertrouw je mij? Vertrouw je mij dat ik je niet laat vallen? Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, dat heeft die beide dingen in zich. Het is geloven en vertrouwen. En voor Johannes is dat echt een item. Johannes die heeft dat iets van 100 keer gebruikt hij dat woord in zijn evangelie. Ik geloof dat er maar 2 hoofdstukken zijn waarin hij het niet gebruikt. Zo belangrijk vindt hij het om te laten zien dat geloven in God vooral ook vertrouwen op God is. Het gaat er dus niet om dat je geloof dat God bestaat, een soort algemene kennis van God. Er is ook een situatie waarbij Jezus daar iets over zegt. Dan zegt hij, ja, ook de demonen geloven in God. Die geloven ook dat God bestaat. En zij sidderen voor God. Dus alleen maar kennis van God, dat Hij bestaat en dat Jezus bestaat. Ja, daar heb je gewoon helemaal niks aan. Daar heb je niks aan. Je zult je moeten vertrouwen aan God. Je hele leven aan Hem toevertrouwen. Dat is dat woord dat Johannes hier gebruikt. En wat hij 100 keer gebruikt in zijn evangelie. God vraagt vertrouwen. En nu komt het probleem. Want Jezus heeft dus met zoveel woorden gezegd dat hij de Zoon van God is. En nu zijn we in vers 30. Nu vragen de mensen een teken. Dat is dus geen teken alsof ze nog niets gezien hadden. Want dat hebben we net bekeken. Ze hadden dus wel iets gezien van hem. En nu zeggen ze eigenlijk, als jij zegt dat je de Zoon van God bent, dan moet God een teken doen waaruit dat blijkt. Want wat jij doet, dat gebeurt door jouw handen. Dus dat is eigenlijk een mensenteken. En misschien zit God daar wel achter. Maar wij willen een teken zien dat rechtstreeks van God komt. Misschien ken je die geschiedenis met Elia in het Oude Testament. Dan wordt er een altaar gemaakt. En het is hartstikke droog. Het heeft 3 jaar niet geregend. Het altaar wordt dan ook nog nat gemaakt om het nog moeilijker te maken voor God, zou je kunnen zeggen. En God die laat dan vuur uit de hemel komen. Komt geen mensenhand aan te pas. En daarmee zegt hij, wat Elia zegt, dat is waar. Ik bevestig het werk van Elia. Nou, zo'n soort teken willen de mensen nu eigenlijk ook zien. Dat God dan bevestigt dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. En de mensen die hem dat vragen, die leggen dan de link met een ander teken. En dan zeggen ze, onze voorouders, toen ze 40 jaar lang in de woestijn zwierven, die kregen ook een teken. Want die kregen namelijk 40 jaar lang elke dag brood uit de hemel. Manna. En dat brood daalde neer uit de hemel. Daar kwam geen mensenhand aan te pas. Dat lijkt eigenlijk best een goede vraag van deze mensen. Maar Jezus kent de motieven erachter. En hij zegt, jullie vergissen je. Ten eerste was het niet Mozes die voor dat brood zorgde. Nee, het was mijn Vader in de hemel. Kennelijk was men gaan denken dat Mozes dat deed. Het was mijn Vader in de hemel die jullie dat gaf. En ten tweede, niet het manna in de woestijn was het brood waar het om ging. Dat was alleen maar om jullie tijdelijke honger te stillen. Maar het levende brood van God, dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Daar gaat het om. En Jezus noemt dat dan het ware brood. Nou, het was weer zo'n sleutelwoord bij Johannes. Ik heb dat eventjes opgezocht. Johannes die heeft behalve dit evangelie ook nog 3 brieven geschreven en het boek Openbaringen. En dat woord wat hij gebruikt voor waar, voor waarachtig, dat wordt bijna nergens anders in de Bijbel gebruikt. Je komt het maar buiten wat Johannes schrijft, kom je het maar 5 keer tegen. Maar voor hem is het zo belangrijk om te laten zien dat het waar is. Het evangelie is waar en Jezus is waar. Hij is waarachtig. Hij is echt. En daarom besluit Johannes zijn evangelie ook met te zeggen, wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is en we hebben opgeschreven wat hij gedaan heeft, opdat je gelooft. De waarheid is heel belangrijk. Het is niet zomaar een verhaaltje. Nee, de waarheid is belangrijk, dat je die gelooft. Maar het blijkt dat men het nog steeds niet begrepen heeft. Want nu zeggen ze, wilt u ons altijd te eten geven? Dus het gaat kennelijk nog steeds om gewoon aards voedsel. Ze hebben nog steeds niet begrepen dat het om iets anders gaat. En dan zegt Jezus, ik ben dat brood. Ik ben dat hemelse brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben dat levende ware brood dat uit de hemel is neergedaald en dat leven geeft. Maar daar zegt Jezus nogal wat. Ten eerste zegt hij dus, ik ben de Zoon van God. En ik ben uit de hemel neergedaald, dus ik was er al voordat ik op aarde geboren werd. Hij bestond al voor die tijd. Ik ben de Zoon van God en ik ben waarachtig. Ik ben het ware brood. Je kunt mij vertrouwen. De Vader heeft mij gezonden. Het is echt waar wat ik zeg. Nou, nu heeft Jezus een probleem. Want dit accepteren de mensen niet. In plaats van geloof komt er nu protest. We kennen zijn ouders toch. We weten toch wie dat waren. We weten toch waar die man vandaan komt. Hoe kan hij nou zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Dat is godslastering. En de emoties lopen heel hoog op. En Jezus gaat nog een paar stappen verder. Ik zei al, er zit een hele spannende, mooie opbouw in dit hoofdstuk. Jezus heeft gezegd dat hij het levende, ware brood is. En nu zegt hij dat je door dat brood te eten niet zult sterven en eeuwig zult leven. En hij zegt, het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Hij kondigt aan dat hij zal sterven. Vrijwillig. Om ons het leven te geven. En nu is het echt foute boel. Nu zijn ze echt boos. Dit is absurd. Dit was absurd in de ogen van de meesten daar en toen. Hoe kunnen we zijn lichaam eten, zeggen ze. Wat zegt deze man? Hoe kunnen we zijn lichaam nou eten? Nou, dat lijkt een logische vraag. God zal toch niet vragen dat we kannibalen worden, dat we iemands lichaam gaan eten? Het lijkt logisch, maar ten diepste is dit een afwijzing van de weg die God aanbiedt. Wie niet het lichaam van Jezus eet en zijn bloed drinkt, die heeft geen leven in zich, zegt Jezus. Die kan geen leven, geen eeuwig leven van God, mijn Vader, ontvangen. Er is maar één weg naar God. En die loopt via Jezus. Via de koning die kwam als knecht. Die niet kwam om zich te laten dienen, maar die zijn leven gaf, die het aflegde, vrijwillig. Die zich niet liet kronen tot een aardse koning met macht en met aanzien en status, maar die zijn leven gaf. En dat gaat voor de meeste mensen te ver. En je leest dan ook in vers 66 van dit hoofdstuk, dat van toen af veel leerlingen zich terugtrokken en Jezus niet meer volgden. Klaar, die man zegt zulke godslastelijke dingen. Daar willen we niet meer bij horen. En in vers 60 lees je dat ze zeggen, dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? Er is ergernis en woede. Want Jezus noemt zich de Zoon van God. En hij durft te zeggen dat je alleen via hem bij God kan komen. En dat hij je kan redden van je zonde. En wat begint met het achternalopen door duizenden mensen van Jezus. Om wat hij doet en wat hij zegt. Dat eindigt met het afwijzen van Jezus door de meeste mensen. Om wat hij vraagt en om wat hij aanbiedt. Dat is een tragedie. Dat is afschuwelijk wat hier gebeurt. Ik zei net, Jezus heeft een probleem. Maar dat is niet zo. Jezus heeft geen probleem. Wie dit aanbod niet accepteert, heeft een probleem. Want Jezus is de sleutel naar eeuwig leven. De enige weg. De mensen vragen om een teken. Maar ze krijgen een heel ander teken. Het teken van het kruis. Het teken van de Zoon van God, de Heer. Die zich vernedert tot in de dood. Is het vandaag eigenlijk anders? Ik denk het niet. Veel mensen vragen om een teken, een bewijs. En ik zeg niet dat dat nooit voortkomt uit een oprecht verlangen om God te leren kennen. Maar ik durf wel te zeggen dat het heel vaak voortkomt uit een verkeerd motief, uit een houding van ongeloof. Laat God zich eerst maar eens bewijzen. Als God dit en dat, dan. En daarbij, Jezus is vandaag nog net zo goed een struikelblok. Een goede wijze man, prima. Een profeet, prima. Een route naar God, ja hoor, ga je gang. Als jij daardoor bij God komt, prima, vooral doen. Maar zeg niet dat Jezus de enige weg naar God is. Dat is niet waar. Er zijn zoveel wegen naar God. Zeg niet dat hij is opgestaan uit de dood. Wat een onzin. Zeg niet dat hij me van mijn zonde moet redden. Wat een onzin. God geeft ons maar een teken. Ja, God geeft een teken. Maar het is een teken dat ons niet aanstaat. Wie wil er nou een gekruisigde Heer? Niet voor niets staat er in dit hoofdstuk dat God je de ogen moet openen voor dit wonder. Er staat niet dat sommigen uitkiest, zo zou je dat kunnen lezen. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat God sommigen uitkiest en hen geloof geeft. Nee, er staat dat God je de ogen moet openen en dat je langs de weg van het luisteren naar God bij Jezus uitkomt. Als je dat doet, als je luistert naar God, als je leest in de Bijbel, als je hier komt, dan kom je uiteindelijk bij Jezus uit. Langs de weg van het zoeken naar God en zijn stem verstaan en vragen, Heer, open mijn ogen, want ik zie het zelf niet. Ik kan het zelf niet zien. Opent u mijn ogen daarvoor? God wil dat. Jezus zegt hier dat hij niemand zal laten staan die bij hem komt. En hij doet in dit hoofdstuk zulke mooie uitspraken. Ik heb ze even op een rijtje gezet, want het is nogal een lang hoofdstuk. Hij doet zulke mooie uitspraken waar je heel je leven mee vooruit kan. Waar je eeuwig mee vooruit kan. Hij laat je niet verloren gaan. Hij wekt je op uit de dood. Hij geeft je eeuwig leven. Hij zorgt ervoor dat je geestelijk nooit meer honger of dorst hebt. Hij blijft in jou. En jij mag in hem blijven. Hij zal je laten leven door hem. Hij geeft je leven, want hij is het leven. En dat zijn woorden waar je nog eens aan terug kan denken thuis. Als je toeleeft naar het paasfeest. Om dat gewoon nog eens op je in te laten werken. Wat Jezus hier allemaal belooft in hoofdstuk 6. Het is een hoofdstuk dat aan de ene kant het conflict beschrijft tussen mensen die hem afwijzen. Maar het is ook een hoofdstuk dat bruist van het leven. En Jezus wil zo graag dat leven geven. Je voelt, als je in dat hoofdstuk duikt, je voelt haast de pijn van Jezus om de afwijzing. Terwijl hij zo graag dat leven wil geven. En ook zegt, God wil het zo graag geven. Vers 40, dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag zal opwekken uit de dood. Dat is de wil van God de Vader. God wil niet dat mensen verloren gaan. God is een God van leven. En God zegt, neem het nou. Pak het nou aan. Ik bied het je aan. Ik geef het je. Neem het nou. Wie de Zoon ziet, staat er. De Zoon zien, dat is kijken naar Jezus met ogen van geloof. Door God geopende ogen van geloof. De Zoon zien, dat is Jezus zien aan het kruis en weten, zijn dood was nodig voor mij. Maar dat is ook weten, het bleef niet bij zijn dood. Hij stond op. Hij overwon de dood. En hij zal ook mij laten opstaan uit de dood. De Zoon zien, dat is niet op zoek gaan naar andere tekens. Dat is genoeg hebben aan dat ene teken van de gekruisigde Heer en Heiland, Jezus Christus. Het teken van Jezus is een teken dat dwingt tot een keuze. Zoveel is wel duidelijk uit dit hoofdstuk. Maar het is vooral een geweldig aanbod. Wie dit leven, wie dit brood eet, zal eeuwig leven. En dat begint niet straks na het leven op aarde, maar dat begint nu al. Want Jezus zegt, ik zal in jou zijn en jij zult in mij zijn. En ik ga leven in je leggen. Ik ga je vernieuwen. Ik maak dat het fris wordt. Dat je krachtig wordt. Dat er levend water in je stroomt. Ik laat je bloeien. Ik geef je uitzicht. Ik geef je hoop. Ik geef je leven. Als je dat aanneemt. Als je dat ervaart. En God wil dat. Want hij verlangt naar jou. Als je dat doet. Dan ga je ook zingen. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u voor uw lichaam, voor het ware hemelse brood. Amen.